Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
De liquidatieprocessen Marengo en Eris rond de veronderstelde moordcommando's van Ridouan Taghi volgen we in deze podcast al een tijd. Maar om die processen heen speelt een trits andere strafzaken tegen verdachten die justitie aan Taghi linkt. In deze aflevering van de Parool Misdaad podcast maken we een ronde langs die rechtszaken. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Hey Paul, er zijn neven van Ridouan Taghi die zijn verwikkeld in strafzaken in Zwolle, Arnhem en Amsterdam. Er zijn vermoede compagnons die terecht staan in Rotterdam en Zwolle. En er zijn ook nog zaken die lopen in Spanje en Marokko. Ik kan me voorstellen, in ieder geval voor onze lezers, maar misschien ook voor jullie zelf, dat het echt ontzettend veel is. En hoe zie je door de bomen het bos nog?
Ik denk dat als je zou proberen al die zaken in detail te blijven volgen en te beschrijven in het Parool en te bespreken in de podcast, dat iedereen een beetje flauw van werd, zoals Willem Holleder het zou uitdrukken. Maar we proberen een beetje op te stijgen en een beetje de helikopterview te houden. En dan zie je eigenlijk, je kunt het zien als een soort drie ringen rond de veronderstelde criminele organisatie van Ridouan Taghi. Dus je hebt die grote liquidatiezaken Marengo en Eris. Nou ja, dat is tegen vermeende moordcommando's van Taghi en alles wat er omheen hoort met spotters en andere helpers. Dan heb je de ring, zeg maar, rond de moord op Peter R. de Vries, de moord op Dirk Wiersum. Dat soort zaken die dan niet in die megaprocessen een rol spelen, maar wel er heel erg mee gelinkt zijn. En dan heb je eigenlijk nog een ring eromheen, of misschien nog wel twee ringen eromheen, met allerlei kleinere zaken die allemaal linken hebben met Ridouan Taghi. Bijvoorbeeld, zoals je al zei, omdat het neven zijn die daarin verdacht zijn. Maar soms speelt eigenlijk Ridouan Taghi daar zelf niet zozeer in die specifieke strafzaak een rol. Is het ook niet dat al die verdachten als lidmaatschap van een lid van de Taghi's criminele organisatie worden aangemerkt. Maar de onderzoeken zijn vaak wel gestart en hebben wel gewicht gekregen doordat er veronderstelde linken zijn met Taghi. En dat zijn allemaal heel verschillende zaken.
Je kan je eigenlijk bijna niet aan het idee onttrekken dat gewoon de achternaam Taghi, dat inmiddels ook wel een soort vloek is als je die hebt in Nederland op dit moment. Hè?
Dat wordt ook wel aangevoerd. Een van de neven, daar komen we zo op terug, Ayman Taghi, die staat terecht in Arnhem. En die zei in de zitting waar ik bij was, zei ja, als ik Pieter Omtzigt had geheten, dan was het waarschijnlijk wel een stuk rustiger rond mijn persoon.
In verkiezingstijd natuurlijk niet zo, maar ik snap wel wat hij bedoelt.
Maar bedoelt hij qua media aandacht of echt dat hij überhaupt al in de rechtbank moet verschijnen?
In de rechtbank verschijnen en de situatie waarin hij gedetineerd zit en hoe het binnen was, dat hij een hele status krijgt. Aangemeten, toegemeten. Terwijl, kijk, het OM ziet hem ook zo. Hè? Hij heeft meerdere broers en die worden wel beschouwd als een soort Gorkumse poot van de Taghi-clan. Hij zelf houdt zich natuurlijk zo ver mogelijk daarvan. Maar en het is inderdaad vanwege de verkiezingstijd dat hij Pieter Omtzigt noemt. Dat zou natuurlijk al, die zich gewoon op het journaal. Kijk, soms ook wel. Maar die naam inderdaad, ja, dat is nu even, dat werkt tegen.
Het is ook echt heel logisch, toch? Ik bedoel, we hebben Ridouan Taghi veel over gehad. En dan komt de volgende Taghi in beeld. Dat is zijn neef die advocaat wordt. En dan is er weer gedoe. Dus ik kan me voorstellen, elke Taghi, dat die toch
toch een beetje van deze zaken, ligt, ja.
Veel van deze zaken die drijven ook op de al vaak besproken ontsleutelde PGP-berichten en zo. Dus ze gaan kijken en ze vinden wel meteen misdrijven. Het is niet dat als je toevallig Tachi heet dat je in een strafzaak terechtkomt. Hè? Dat moet wel ook nog wel bewijs komen.
Maar ik denk wel dat je wel veilig kunt stellen dat het een van de meest... onderzochte families van Nederland op dit moment zal zijn door justitie. Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat ze daar je kent toch die draadjeschema's die je dan ziet in van die misdaadfilms. Ik denk dat er... We hebben ze gezien en we hebben ze ook in bezit van sommige delen van de familie. Hè? Dus naar aanleiding in het Marengo-onderzoek is er veel onderzoek gedaan naar de familie van Ridouan Taghi. Maar ik denk dat inmiddels... extreem is uitgebreid, van die schema's. Dat denk ik wel.
Nou ja, dat is bewust beleid. En daar komen we straks ook nog wel op te spreken. Maar de overheid probeert echt de hele olievlek te overzien. En waar mogelijk, zoals je op zee ook doet met een olievlek, toch zo'n grote kring eromheen en proberen op te ruimen.
Opzuigen. Ja. Hey, en hebben die zaken, je noemt het drie ringen. Hè, van met in het midden Marengo en Eris en daarbuiten die andere ringen. In hoeverre heeft die buitenste ring ook dan allemaal te maken met... wat hebben die zaken gemeen? Laat ik het zo zeggen.
Wat erg opvalt is dat het vaak een mix is van zeer grof geweld. Ook echt met klauwhamers en mokers mensen zodanig in elkaar rammen... dat ze zwaar gewond raken of zelfs zouden overlijden. Dan zie je dat in Groningen, dan zie je dat in de Randstad op verschillende plekken. En zo zie je dat ineens terug, Utrecht. Je ziet, er is ook wapens. Er is de manier waarop er wordt gesproken over drugs. Colo en boli, drugs uit Colombia en Bolivia. Dat is overigens wijdverbreid in de hele cocaïnehandel. Je ziet in die PGP's de manier van praten. Dat is, hoe ze het hebben over de waggies en de hitters en zo. Dus je ziet wel patronen. En we komen zo vanzelf wel op een paar rode lijnen, rode draden, hoe die zaken onderling weer soms zijn verweven. En dan heeft natuurlijk ook het Openbaar Ministerie nog geprobeerd het in hapklare brokjes op te hakken. Want anders hebben we alleen maar megaprocessen waar we nooit meer uitkomen. Zoals het afschuwelijke Marengo. Mm-hmm. En voor ons is dat onhandig. En ik mag dat zeggen als geboren en getogen Tilburger. Dat is geen rasstedelijke arrogantie. Maar onhandig dat het dan weer in Zwolle is. En dan weer naar Rotterdam.
Ik red het gewoon. Ik zou het allemaal met liefde volgen. Maar ik red het vaak gewoon niet. Omdat je ook wel andere dingen te doen hebt. Dan alleen maar die familie fanatiek volgen. Klinkt dat raar?
Nee, kijk, de ene zaak is de andere natuurlijk niet. Nee, ik kan me voorstellen dat sommige zaken interessanter zijn.
Ja, je hebt zaken die draaien bijvoorbeeld om ploegjes Polen. Nou, daar hebben we het hier ook al eens over gehad. Die dan geweldsklussen en zich met wapenhandel zouden bezighouden. Ja, dat is dan voor ons denk ik wel wat belangrijker dan een drugzaak ergens in het hoge noorden. Snap je? Dus er wordt wel een soort weging gemaakt bij het parool van waar gaan we wel naartoe en waar gaan we niet naartoe.
En soms houden we de vinger aan de pols een beetje. Hè? Dus er is een zaak waar we zo over komen te spreken in Zwolle. Ja, dat is heel veel cityzdagen. Dat is allemaal in stukjes geknipt. Wij gaan niet elke cityzdag van 9 tot 6 daar zitten. Maar we proberen wel vanuit ons helikoptertje zeg maar dat overzicht te houden. En dan prikken we in als er een belangrijke dag is of een belangrijk dagdeel.
Maar denk jij nou niet ook dat er een soort met van dat het gecompartimenteerde, dat dat expres ook een beetje is gebeurd? Dat ze niet hebben gedacht van joh, we gaan een soort monsterproces tegen de Tachi's beginnen of zo. Dat ze hebben gezegd, nou, we gaan dat gewoon allemaal compartimenteren in losse zaken, want in behapbare zaken kunnen we het ook onderbrengen in verschillende arrondissementen. En dan is het gewoon eigenlijk klaarder,
het lijkt me ook heel kwetsbaar als niet-kenner om het in één zaak te vatten. Voor je weet toch weer wat gevraagd en dan begint het hele circus weer van voren af aan.
Je zadelt daar dan steeds drie rechters bij op en bepaalde aanklagers. Nu is het gewoon helemaal
misschien ook vertraging hebt in één zaak, terwijl iets anders gewoon door kan gaan.
Maar zoals we al vaak besproken hebben, liquidatiezaak Marengo is too big to handle al heel lang. Eris gaat een stuk soepeler, hebben we ook veel besproken. Maar is niet te min een enorme zaak. Als je al die zaken, dit allemaal nog op één hoop gooide. We hebben zulke rechtszalen overigens ook niet. Maar we weten nog, er was ooit het adagium nooit meer passage. Amsterdamse liquidatieproces passage. Want dat was zo groot geworden, zoveel jaren gaan slepen. Nou, dat nooit meer passage is een beetje mislukt. Want niet zo'n beetje. Marengo is veel verschrikkelijker. Maar het moet wel. En het is ook... Als de feiten complex, als het niet helemaal in elkaar verward zit, kan het ook heel makkelijk.
Ja, want hebben die zaken, zeg maar, laat het hebben over die derde ring, hè? Want de moord op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum, hebben we die zaken best wel behandeld. Hebben die nou voor justitie veel met elkaar te maken?
Wat ze in die zin dat justitie het uitgesproken beleid heeft om te proberen alles rond de CSV, criminele samenwerkingsverband, het CSV dus. Nu eens een keer helemaal te strippen. Daar hebben we het ook wel eerder over gehad. Aanpakken criminele machtsstructuren wordt dat genoemd, ACM. En daar is, dat is sowieso, de staat wil proberen die hele ontwrichtende machtsstructuren te strippen, zeg maar. En dan is het eerste goede voorbeeld is Tachi. En in dat licht moet je dit bezien. En daar zijn dit, zie je het als allemaal armpjes van de octopus. Om nog maar een metafoor uit een nog verdere misdaadgeschiedenis te bezigen.
Maar wat ik me ook wel kan voorstellen. Ik las niet al te lang geleden een onderzoek van de Groene Amsterdam en Investico. Een goed artikel over nou, de zorgen die er binnen de rechtsstaat leven. Dat als je dus zo'n zaak aanbrengt, als die wordt aangebracht ergens in een ver oord. Dat is wel rechter
maar
ook.
Maar ver oord bedoel je Zwolle?
Ja, jongens, we zijn van de Amsterdamse kant. Hè? Dus we zijn
ja, maar niet, je bedoelt niet Marokko.
Nee. Dus ik bedoel Zwolle of nou, gewoon een wat kleinere rechtbank. Dat je als rechter ook wel even denkt, hallo, wat krijg ik nou even hier in mijn mik geschoven? Kijk, en dat is natuurlijk het probleem rondom die zaak Tachi. Is dat daar inmiddels een hele grote sfeer omheen hangt. Of dat terecht is of niet, laat ik even in het midden. Maar die sfeer die hangt er wel. Dat gewoon gevaarlijk is en dat het omgeven is door dood en verderf. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen die zich daar zeg maar, mee bezig moeten gaan houden, wel even denken van oké. En daardoor wordt dat gevoel misschien ook wel weer breder gedragen, dat gevoel van onveiligheid.
En wat je dan soms ziet is dat wel goed werkt om het op te knippen. Als we bijvoorbeeld die neef Ayman in Arnhem dan zien zitten. In zo'n vreemde rechtszaal is misschien wel grappig om te beschrijven. Maar dan zitten wij als pers zitten wij daar als soort Stettler en Waldorf uit de Muppet Show bovenin. In
ja, dat is een heel raar persbankje, Corrie.
Dus je kijkt schuin de zaal in van boven. Maar dan zit die Ayman, die zit daar in zijn eentje in die rechtszaal. Met zijn advocaat, in dit geval Joey Moscovici. En wat familie op de tribune. En dan kabbelt eigenlijk die zaak gewoon heel erg de hele dag zeg maar een beetje voort. Maar hij zit te zeggen dat hij niet te veel met Tachi te maken heeft. En dat is de sfeer ook niet. Er staan ook geen mannen met zware wapens op de stoep. Geen leger, geen politie.
Maar eigenlijk kun je dan dus ook wel zeggen dat zijn verweer. Dat ja, van ja, ik word hier met mijn haren bijgeslepen. Van, ik ben misschien wel in de fout gegaan of niet. Hij ontkent het, dus hij zal zeggen van niet. Maar ik ben hier alleen maar vanwege mijn achternaam word ik hier dus nu ingetrokken.
Ja, dan
ik kan me voorstellen als verdachte dat behoorlijk vervelend moet zijn. Dat je denkt, ja, ik heb die achternaam. Maar ja, goed, aan de andere kant, hè.
Kan ik me ook voorstellen, en zodra ze beginnen te kijken en dan vinden ze die PGP's en dan gaat het weer over wapens, drugs, waggies, ja. Dit, dat, ja. Grof geweld, het stelen van allemaal klokkies uit een huis in Culemborg. Ja.
En daden hebben consequenties?
Dat is waar. Nou, het klinkt in mijn ogen best wel juist wel goed om die zaken over Nederland te verspreiden, want dan kan het misschien ook allemaal wat sneller.
Ja, ja.
Oké, laten we eens naar een van die familieleden van Tachi gaan, Paul. Anouar Tachi, die naam is hier vaker gevallen. Die staat in Amsterdam en in Zwolle terecht. Hè? En daar had je het misschien net over, dat je af en toe naar Zwolle ging. Kan je iets vertellen over de verdenkingen tegen hem?
Ja, ja. In Zwolle heb je zowel een zaak van hem als tegen een groep Polen, komen we nog op zometeen. Maar Anouar Tachi wordt al een hele tijd hier vervolgd. En die zaak was in het begin in de bunker in Osdorp. Voor het leiden van een criminele organisatie die auto's stal. En auto's die vervolgens voor zware misdrijven werden gebruikt. Later is daarbij gekomen het mee organiseren van de moord op Dirk Wiersum. In 2019, dat weten we allemaal. Dat loopt nu in Amsterdam, die zaak. Wel gewoon in de gewone Amsterdamse rechtbank. En in Zwolle loopt er vervolgens de zaak. Daar is hij als neef van Ridwan Tachi. En een andere neef, Badreddin Tachi. Zij verwikkeld in een zaak. Ook weer gestoeld op ontsleuteld berichtenverkeer met name. En dat gaat over drugs en wapens. En daar, dat is echt zo'n zijzaak. Die zaak is weer grappig, omdat... grappig is eigenlijk altijd het verkeerde woord in deze plek. Maar die zaak is weer opmerkelijk, omdat hij daar geen advocaat wilde. Hij wilde zijn eigen verdediging voeren. En vervolgens zegt hij dat hij in de gevangenis niet voldoende toegang heeft tot stukken. Daar hebben we namelijk het fenomeen advocaat voor bedacht.
Ik ben een keer bij een zitting van hem geweest in 2020. Dat was in de bunker. En toen had... Anwar Taghi is die strak in pak, giletje had hij aan. En die leek juridisch behoorlijk onderlegd. En die begon een pleitnotitie, had hij overhandigd aan de voorzitter. En dat was eigenlijk een soort van, nou, ik vond het toen eigenlijk wel fris. Omdat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Dat zie je niet zo vaak. Zo'n verdachte die dan gewoon even zijn eigen koers vaart. En zijn advocaat zei, hij is autodidact. Dus hij heeft zichzelf eigenlijk de rechtsbeginselen een beetje bijgebracht. En hij zei, ik zit hier in een monsterproces. En ik moet hard werken aan mijn eigen verdediging. En dat... Ja, ik vond eigenlijk toen dat ik dacht, wat is dit joh voor een... En hij wordt van hele ernstige feiten beschuldigd. Hè? Dus maar het is, wat dat betreft is het ook een beetje the odd one out. Dat je denkt, oké, meestal zit daar iemand die zegt, ik zeg helemaal niks. Maar zo iemand is het niet.
Hij is absoluut een verschijning in zijn driedelige pak. Maar aan de andere kant, hij probeert natuurlijk, zoals wij ook wel eens, als mensen boos zijn op ons, dan hebben ze zelf een juridisch-achtig briefje opgesteld, weet je wel. Het is dat niveau. En er heeft al een keer, een rechtbankvoorzitter heeft al een keer iets opgemerkt als, u ziet het best goed, maar u zit er wel steeds naast.
Hij had toen ook een paar fans op de publieke tribune zitten. Zo iemand van, ik zat toen naast een meisje en die zei, goh, wat is toch een lekker ding. En toen dacht ik, dat kan natuurlijk. Ik vond dat toen in die bunker, wat natuurlijk een vrij sombere, naargeestige omgeving is, dacht ik van, wat is hier nou weer allemaal aan de hand?
Überhaupt dat iemand antwoorden probeert te geven op vragen. En nu was laatst wel grappig, want had hij voor het eerst een hoodie aan en geen pak. En daar had een collega, Saskia Belleman, een fantastische collega, die twittert altijd. Die had daar een opmerking over gemaakt. En toen kwam daar weer allemaal shit over op X, wat vroeger Twitter was. Want hij zit al zo lang in de gevangenis, mag hij niet een hoodie aan, zoals alle anderen.
Ja, dat is natuurlijk ook absoluut waar.
Afgezet tegen een van de andere verdachten die misschien zo nog langskomen, Christian M. Die altijd verschijnt.
In een hoodie.
Die altijd verschijnt niet alleen in een hoodie, maar ook met zijn capuchon over zijn hoofd en zo'n mondkapje dat we uit coronatijd nog wel
Maar dat
kennen.
Is waarschijnlijk omdat ze niet getekend willen worden door de rechtbanktekenaar.
En Anwar Taghi gaat bij wijze van spreken opgeprikt zitten poseren.
Ja, dat is natuurlijk ook weer. Dan zie je daar zo iemand zitten. Ja, dat zie je wel vaker hoor. Als Petra Urban, die heeft een pen die alles. Of die tekent op zo'n iPad. Ik heb vanochtend weer aan het werk gezien. Ja, dat is iets fabelachtigs. Wat die kan. Hoe goed gelijkend zij kan tekenen. Dat is. Die verdachten die denken, dag, dit zijn gewoon herkenbare tekeningen. Dan weet heel Nederland straks hoe ik eruit zie, daar heb ik geen zin in. Nou, en die Christian M. die gaat dus inderdaad als een soort mummie daar in het beklaagde bankje zitten.
En dan ligt hij er een beetje onderuit. Ik bedoel, qua proceshouding, qua uitstraling in de rechtszaal, is Anwar inderdaad nogal een vreemd körper.
Ja, en is iets te zeggen over... zijn zaak, is er bijna uitspraak in die zaak? Zijn het zware eisen of is het allemaal nog
kijk,
te vroeg?
Van Anwar Taghi, dat speelt nu we dit opnemen deze week, komen de strafeisen. En morgen om precies te zijn.
Iedereen kan het gewoon lezen op Parool.
Juist. Kijk, het gaat er vandaag ook niet om al die deelzaken precies de eisen en zo uit te spinnen. Nee, maar kijk, hij heeft wel juridisch gezien een groot probleem. Hij wordt van zeer zware zaken verdacht. Betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum, come on. En eigenlijk een beetje als geestelijke vader van de uitvoering, als je dat zo een beetje ziet. Dus dat is echt wel serieus business. Die drugzaak die in Zwolle draait, die hangt er voor mijn perceptie een beetje tegenaan. Weet je, die hangt er een beetje bij. Maar dit is echt wel... ik denk dat hij zich daar zeer grote zorgen over maakt. En hij is wonderlijk genoeg een hele tijd op vrije voeten geweest. Omdat hij geschorst was, zoals het heet. Dus uit voorlopig hechtenis was vrijgelaten. Op straat en in het criminele milieu waren ze heel ongerust toen hij naar buiten ging. Want hij werd gezien als toch nog iemand die een heel actieve cel was van wat al wordt gezien als de criminele organisatie van Ridwan Taghi. Dus misschien wel nieuw geweld zou gaan aanjagen. Hij gedraagt zich in de baas ook wonderlijk, hoor ik van medegedetineerden.
Maar wonderlijk als keurig? Of?
Ja, keurig, maar ook wel weer. Hij heeft wel een soort charisma dat dan zo wordt gevoeld. En je kunt het een slecht toneelstuk vinden, je kunt het charisma noemen. Maar het helpt in elk geval hem wel aan een speciale positie altijd. Dus ook de... in de penitentiaire inrichtingen maken ze zich ook wel een beetje zorgen van... Hey, deze handige jongen die is wel in staat om slinks weer alle mensen voor zijn kaartjes
te stellen. Stel hij wordt veroordeeld, hè, en dat is iemand met de achternaam Tachi. Betekent dat ook dat hij uiteindelijk dan in een soort zwaar regime zou komen? Of is daar niks
aan
te
al
zeggen?
Voor antwoord terrorist is dat iets wat vaststaat. Ook gezien de verdenkingen waar hij, de dingen waar hij van verdacht... Hij wordt ervan verdacht... betrokken zijn geweest bij wat Vert Grapperhaus, toenmalig minister, een aanslag op de rechtsstaat noemde.
Nee, dat is waar. Dat ben ik even vergeten. Maar betekent dat gelijk dat je naar Vught moet?
Nee, je hebt de EBI in Vught. Extra beveiligde inrichting, de zwaarste beveiligde rechts, of de PI van Nederland. En je hebt de AIT's. En dat zijn bijzondere afdelingen met extra beveiliging. En die zitten verspreid in Leeuwarden bijvoorbeeld.
Dat is eigenlijk de bekendste op een rare manier.
Er worden er steeds meer, maar het was een van de eerste. Dat is misschien daarom niet zo raar. Maar en daar zit hij ook gedetineerd. Dus dan ben je... En daar zit bijvoorbeeld ook Noffel, die we eerder hebben besproken, voluit. Dus, zat daar. Ik volg niet elke dag waar ze blijven, maar ze worden geregeld overgeplaatst. Maar dus hij zit in een zwaar regime en hij zal in een zwaar regime blijven, denk ik, ja.
En dat zware regime is ook wel pittig. Wat je er dan van hoort van sommige mensen die daarin hebben verbleven, dat gaat je niet in je kou kleren zitten, zo'n regime.
Oké, laten we nog even naar een andere zaak gaan. We hebben net al gezegd, of is de naam gevallen, 26 Volt. Dat gaat over een hele groep Polen. Waarvan justitie denkt dat ze te maken hebben met de moord op Peter R. de Vries.
Sommige, ja.
Het criminele klusjes, de criminele uitzendbureau was dat
eigenlijk
een beetje.
Ring 2 heb ik net in jouw klassificaties
misschien is deze zaak een combinatie van ring 2 en ring 3. Kijk, wat daar aan de hand is dat is ook een soort veegzaak, zeg maar. Daar is bijvoorbeeld een hele grote wapenopslag in Alphen aan de Rijn. Speelt een rol waar echt serieuze business is gevonden in maart 22. 4 raketwerpers, 22 automatische vuurwapens, 22 handvuurwapens, kogels. Er is een hele trits. Bij elkaar zijn er 13 verdachten. Maar die worden niet allemaal bijvoorbeeld... Er wordt maar een paar worden er gelinkt aan de moord op Peter R. de Vries. Maar het wapen waarmee Peter is doodgeschoten... komt volgens justitie ook weer uit deze opslagplaats. Dan zie je weer hetzelfde patroon van bedreigingen waar ze van beschuldigd worden. Zware mishandeling, brandstichting. Een mislukte veronderstelde liquidatie in Zeewolde. En een belangrijke getuige... Eddie, dan wel getuige 5089, we hebben het vaker over hem gehad. Die zegt dat hij close was met Christian M. Net al even noemde. Christian M. wordt gezien als een aanjager van deze Poolse fractie, zeg maar, van de Poolse uitvoerders. En die Christian M. die zou een Poolse maffia hebben willen stichten, in zijn woorden, volgens de getuigen, in Nederland. Hij zou ook de baas van Den Haag willen zijn. En die Christian M. die zie je dan ook ineens in allerlei verschillende zaken opduiken. Dus die zit ook verwikkeld in die zaak rond Anouar Tachi. Maar die zit ook aan alle kanten gelieerd aan deze Polen.
Die 26 volts zaak doet denken aan een andere zaak. En dat is eigenlijk het uur in het Marengo-proces geweest. Dat is de zaak 26 Koper. Die begon eigenlijk ook met... Die draaide ook om een soort wapenvondst. En aan die wapenvondst zat ook een soort crimineel klusjesbureau of crimineel uitzendbureau vast. En die leken eigenlijk te leveren hitman at your service. Hè? Dat was dus gewoon moord op bestelling. En die sfeer ademt dit proces ook weer. Dat je denkt, oké, en Tachi is nooit verdachte geweest in 26 Koper. Als ik het goed zeg.
En ook niet de 26 volts.
En ook niet de 26 volts. Maar dat is weer zo'n zaak die lijkt te draaien om, oké, er ligt een enorme berg wapens ergens. En er is een ploeg. Mannen die in te huren valt voor geweldsklussen.
Van mijn gevoel speelt deze zaak al wel best wel lang.
Ja, dat klopt ook. Dat komt ook door het aantal verdachten. En gewoon deze zaken zijn ook stroperig. Ik had het net ook al even over die andere zaak van die Eamon Tachi. Dat wordt steeds uitgesteld. Er wordt er weer een wrakingsverzoek gedaan. Het wordt afgewezen. Dat gaat dan over de zaak Eamon Tachi. Deze zaak is ook, omdat die versnipperd is, is het requisitoor. Dus met de strafeisen tot besluit is ook op verschillende dagen voor verschillende verdachten. En je ziet, en sommige zitten dan, hangen er een beetje bij. En sommige zijn heel belangrijk. Misschien moet ik dat 26 even uitleggen. 26 Koper, 26 Volts. Dat 26 slaat op dat het landelijk pakket van justitie die zaak doet. Dus de code 26 is van hun. Amsterdam heeft 13.
Hebben ze dat eigenlijk nog? Want volgens mij is
Er toch één zaak die heette toch 13 kipsaté?
13 kipsaté, ja, dat was een wapenhandel.
Dat is van het hele stel, maar ja.
Wapenhandelszaak van de...
Ging over wapens, ja.
Ja, maar het lijkt zo'n, ik weet niet.
Ja. Nou ja, misschien moeten we dat nog even toevoegen. Ze worden door de computer gekozen, die termen. Dus kipsaté zou ik dan weer doorhalen en de computer opnieuw laten zoeken. Want dan krijg je die flauwe grap. Dan kom je natuurlijk bij de balie van de rechtbank.
Ik kom voor kipsaté.
Goedemorgen, ik kom voor de zaak kipsaté. Nou, dan moeten we hier naast zijn, meneer.
Precies, ja.
Bij de patatkraam. Goed, terug naar de zaak van...
26 volt.
Het is dat rijpen en groene, maar wat ik al zei, wel dezelfde patronen. Het soort extreme geweld om iemand te straffen en net niet dood te maken. Zodat hij dan wel iets gaat betalen, dan wel wraak. In een heel andere, in een van de andere zaken waar we het hier nu ook over hebben, gaat het om het straffen van iemand die uit de drugs zien. En, dus je ziet de complexe te lastleggingen met al die verschillende soorten dingetjes, rijp en groen erop, dat zie je bij verschillende zaken dus terugkomen.
En ook aanslagen bijvoorbeeld in het buitenland. Hè? Dus in die zaak 26 volt zit ook bijvoorbeeld een moordaanslag in de Dominicaanse Republiek. Op Corpé
de Paling.
Een bekende iemand die in een ander leven bekend stond als een van de tattoo killers. Ja, daarmee zie je dus dat eigenlijk heel veel wereldjes de hele tijd samenkomen in die strafzaken. Het is wel fascinerend eigenlijk. Als je er een beetje in gaat verdiepen, dan denk je, oh ja, hier valt een lijntje weer bij elkaar. En hier komt weer een lijn samen. En dat is natuurlijk ook het versnipperen van al die zaken. Dat laat aan ons de schone taak om al die zaken weer aan elkaar te gaan zitten puzzelen.
Ja, maar hoe doe jij dat dan, Wouter? Is dat puur dat aan elkaar puzzelen, als je daar iets over kan vertellen? Is dat iets wat in jouw hoofd gebeurt? Of heb jij een heel ingewikkelde mindmap of Excel-sheet waar je allemaal trefwoorden? Nee, is het allemaal niet zo?
Nee, dat is een beetje van mezelf en een beetje van Maggie. Dat is gewoon, Paul en ik noemen dat altijd gewoon het aan elkaar frummelen van al die zaken. En dan ga je zelf wat verbanden leggen. Soms hoor je verbanden die door het Openbaar Ministerie worden gelegd.
Nee, niet een soort kaartenbakje thuis met een naam en dan allemaal trefwoorden.
Oh nee, was het maar zo eenvoudig. Nee, zo is het niet. Ik bedoel, we hebben wel een soort databases waar van alles en nog wat aan informatie zit. En die
we
ook
hebben digitaal natuurlijk heel veel. Maar gewoon in de laptop zitten. Ja. Je appeltje F.
Maar dat gaat ook allemaal een beetje houtje touwtje hoor. Het moet wel een beetje in je bolletje zitten. Wil je dat allemaal aan elkaar kunnen knopen. En je moet het ook wel nauwkeurig volgen. En af en toe dan ben ik ook een beetje een lui donder. En dan heb ik het een paar...
Moet je zeker bij Paul aankloppen.
Dan moet ik bij Paul beurten. Nee, maar dan heb ik het niet helemaal mes scherp. En dan denk ik, hoe zat het ook alweer? En dan moet ik het teruglezen. En weet je wat, je wil er ook geen fout in maken.
Nee,
snap je?
Dat snap ik.
En soms is het ook gewoon zo simpel dat het Openbaar Ministerie ons attendeert op zaken. Hoor. Ons media.
Ja.
Ik bedoel, dat Woltz in Zwolle. Dan heeft het OM ook wel door. Oeh, dat is Zwolle. Misschien komen die gasten uit de Randstad wel helemaal niet daarheen. Dus dan komt er soms wel zo'n belletje of een mailtje van... weten jullie wel dat morgen in Zwolle dit, dat? Ja, dat kan ook.
Hey, en even van Zwolle, toch nog even de landsgrenzen over. Want in de Intelshek in Spanje en Marokko spelen ook zaken. Vertel eens even over Spanje. Daar dient een zaak tegen de Amsterdammer Badr K.
Ja, dat is een hele interessante zaak. Er zitten ook op de achtergrond allerlei andere Nederlandse verdachten nog bij. Maar Badr K is interessant omdat hij recent in Amsterdam is veroordeeld voor betrokkenheid bij een hele nare liquidatie. Liquidaties zijn altijd na, maar in Amsterdam Zuidoost op Shakil Goedhart, die ergens heen werd gelokt en vermoord is. 25 jaar, dat is allemaal niet niks. Hij is eerder ook gelinkt aan een aanslag bij een spy shop in het westelijk havengebied, waar hij een auto voor de vluchtauto zou hebben gekocht of verkocht. Daar is hij over de hoek gegaan wegens gebrek aan bewijs. Maar dat was toen het wapen van de veronderstelde aanslagpleger haperde. Die heeft toen die man zo hard in elkaar geslagen dat ook weer poging tot doodslag was. Hij is ook nog gelinkt, zeker op straat, aan een aanslag die in de pijp heeft plaatsgevonden. Nou, en nu is hij in deze weken is in Spanje. In Zuid-Spanje, in Malaga, Marbella. Een proces omtrent een andere liquidatie van een of andere jet-set figuur daar. Een man die zowel in de onderwereld als in de bovenwereld had een paar posje clubs. Daar was het echt wel aanzien in het klatergouden wereldje van Marbella, zeg maar. En daar in Marbella, dat weet iedereen denk ik wel, is de scheidslijn tussen goed en fout wat schimmiger, wat vager. Mm-hmm. Nou ja, en daar wordt hij voor vervolgd. Loopt al heel erg lang, dat proces. Hij zit daar ook al heel lang vast in Spanje. Zijn Nederlandse proces, waar hij dus die 25 jaar heeft gekregen, is via videobellen ook vanuit de Spaanse cel. Was heel vervelend te volgen soms, want dan was het ding weer niet op tijd aan, die video. Of het moest weer ineens stoppen, want de Spaanse PI...
Ja, ik kan me voorstellen, dingen die in het buitenland gebeuren, dat die sowieso voor jullie lastig te volgen zijn.
Ja, die raak je een gevoelig punt, want ik was van plan naar Spanje te gaan voor dit proces. Maar ik krijg het eigenlijk niet voor elkaar om goed beeld te krijgen welke dagen nou precies spannend zijn en met tolk. En ik had gehoopt dat er nog wel meer mensen uit Nederland zouden gaan, dat we dat een beetje konden samenwerken. Mm-hmm. Is niet zo. Nou ja, pech gehad. Ga ik vanuit hier een beetje proberen te volgen. Maar dat, eigenlijk doe je dan de zaak niet ten volle recht, want het is gewoon wel een liquidatiezaak.
Nou ja, je moet dus contact met zijn advocaat of via de Spaanse media.
Ja, ook, ja maar het is niet gezegd dat die advocaat ook kan gaan. Ja. Snap je, ook met vergoedingen heeft dat te maken en werk hier. Maar aan deze zaak, die is ook interessant, dan zijn we weer terug met de link mogelijk met Tachi. Baderka en een andere zouden in begin 2019 hebben gezocht online op Dirk Wiersum en een andere advocaat die betrokken was bij de totstandkoming van de kroongetuigendeal. Februari 2019 bleek dat achteraf en september 2019 is het verschrikkelijke gebeurd dat Dirk Wiersum inderdaad is vermoord. Dus zo, in retrospectief, kreeg die Baderka ook daar omtrent een heel ander gewicht. En werd hij gezien als echt een hitman mogelijk van de criminele organisatie van Ridwan Taghi. Dus goed, allerlei redenen om die zaak interessant te vinden. Ook omdat een andere jongen uit Amsterdam-West ook in dit dossier een grote rol speelt. En weer een verdachte die heel belangrijk is, bijvoorbeeld in de zaak Eris. Liquidatie staat Eris. Dus over het aan elkaar knopen van allerlei lijntjes.
Bij deze gesproken, is dat... Bij deze is dat duidelijk.
De luisteraar het breiwerk hier even voorgehouden.
Ja, precies. En we gaan het niet ontrafelen. Want
nee.
En dan hebben we Spanje. En dan hebben we nog allerlei andere landen. Dat voert gewoon te ver. Er zijn verdachten uit gearresteerd in Curaçao, in Servië. En dat loopt ook allemaal nog. Laten we even, omwille van de tijd.
Mm-hmm.
Dan wil ik nog even... in Marokko loopt nog, heb je natuurlijk nog een andere neef. Jawad F. zit in Marokko vast voor drugshandel. En die wordt hier ook beschouwd als een belangrijke pion volgens justitie in die criminele organisatie van Taghi. En dan is misschien het allerinteressantste als we het over verre buitenlanden hebben.
Ja, want we hebben hem hier eerder genoemd. De zoon van Ridwan Taghi, ja, Faisal.
Ja.
Die is toen in Dubai gearresteerd. Ik weet even niet meer, hoe lang is dat geleden?
Nou, dat is
een maand of drie, vier?
Nee, dat is voor de zomer is hij al aangehouden. En sindsdien zit hij vast.
Ja.
Althans, dat is het beeld wat wij nu hebben.
Maar dat konden we pas laat melden. Dat heeft al.
Precies. En, en toen was de vraag van hoe gaat het met die uitlevering?
Ja, omdat Dubai is een soort zwart gat van informatie. Waarbij soms, je krijgt soms, dan publiceer je een verhaal dat hij vast zit. En dan word je geappt, hij zit hier gewoon op het terras. En dan denk je, oh ja, is dat dan zo? En dan ga je het weer navragen. Nee hoor, hij zit toch vast. Dus dat is voor ons bijna niet te doen. Om dat na te gaan, hoe dat nou dan precies zit. Dus daarom duurde het eventjes voordat we het zeg maar gebracht hebben.
Ja, maar is daar sindsdien, hebben jullie er ook niks meer van vernomen? Of
nou, wel heel veel. Althans, zoals Wouter zegt, uit het milieu hoor je dan, nou, hij is los, nee, hij is vast. En nou ja, allemaal. Het laatste wat ik ervan vernam is, hij zit echt wel vast.
Ja, heb ik ook gehoord.
Daar. De minister van Justitie en Veiligheid, Dila Yeselgus, is een paar weken geleden erheen gevlogen, naar de Verenigde Arabische Emiraten. Specifiek ook vanwege allerlei andere zaken, maar ook natuurlijk Faisal Taghi als onderwerp. Heeft daar gesproken met allemaal ministers met hele lange namen en belangrijke posities. En ook over witwassen en dat soort zaken.
Dat doet toch ook weer denken aan wat de Italiaanse minister van Justitie een keer gedaan heeft. Die zaten met die Raffaele Imperiale, vermoed compagnon van Ridwan Taghi. En die werd ook maar niet uitgeleverd uit Dubai. En toen is die minister daar op bezoek gegaan met een bos bloemen en een nette brief van wil je hem alsjeblieft uitleveren. En toen was het gepiept. En ik denk dat, ik sluit niet uit dat onze minister van Justitie en Veiligheid daar ook even naar heeft gekeken. Van nou, misschien lukt het me door even een, nou ja, hoe zeg je dat?
Beleefdheidsbezoek. Laat ik zeggen dat ze dat niet volmondig bevestigt in ons contact dat we hierover hebben gezocht. We hadden daar graag even erover gesproken, maar het is verkiezingstijd en
ze spreekt over allemaal andere dingen, maar niet hierover.
Behalve minister is ze ook presidentskandidaat.
Ja.
Dat vind ik wel jammer, want het is echt wel een heel belangrijk onderwerp voor ons ook. Maar het ze heeft het gewoon niet een kwartier over. Dat is wel aannemelijk.
Wordt Ridouan Taghi dan hier zelf ook over bevraagd, over de rol van zijn zoon? Of zit het zo niet in de zaken waar hij voor in de rechtbank staat, dat er iets mee te maken heeft?
Dat krijgen we niet te horen. Dat zou misschien later nog komen. Het is ook over familie ook niet zo'n prater, Ridouan Taghi. Het ligt buitengewoon gevoelig ook om die zoon te noemen. Kijk, nu is hij gearresteerd en ja, ik kan er niet omheen. Maar het is wel heel belangrijk. Kijk, om het een beetje te schetsen, het gewicht dat eraan wordt toegekend. Toen Faisal daar was gearresteerd. En bij de Nederlandse staat zeggen ook allerlei mensen, wij krijgen ook niet zomaar heel kant-en-klare informatie uit Dubai. Dus wij tasten ook in duister. Maar toen dat speelde, zijn allerlei verdachten in de heel brede kring rond de CSV, de criminele samenwerkingsverband van Ridouan Taghi, in zwaardere regimes geplaatst. Omdat het idee was, wauw. Dit is misschien nu wel een moment dat er rare bewegingen kunnen gaan. Omdat hier dan weer een grote nieuwe stap wordt gezet jegens het ontmantelen van die veronderstelde criminele organisatie. Dus het is super belangrijk. En dat is voor Wouter en mij wel frustrerend. Dan loop je al wekenlang te sleuren en te leuren om bevestigd te krijgen of het klopt dat die Faisal is gepakt. En dan voel je dat het overal heel gevoelig ligt. Dan denk je, gooien we iets in de war als we dit nu ineens publiceren. Dan wil je er eigenlijk over hebben. Dat is soms ook lastig. Maar je weet, je voelt aan alles stroom op deze zaak. Snap je? Dit wordt heel erg belangrijk gevonden. Ja, en wat dan als hij ineens zou vrijlopen? Kijk, wat daarom die vrees die komt voort uit dat Dubai in het verleden. Die hebben heel strakke termijnen, hebben we het hier eerder wel over gehad. Als je iemand arresteert, dan moet binnen zoveel tijd heel duidelijk het begin van bewijs worden aangeleverd. Zo niet, laat ze weer naar buiten lopen. Dat is met grote criminelen gebeurd. We horen nu dat er weer nieuwe belangrijke arrestaties zijn verricht. We hebben nog geen naam en toenaam van iedereen. En zou dat dan hier weer zijn, dan sta je toch wel mooi voor joker als Openbaar Ministerie in Nederland. Want je wilt zo graag deze man hebben. En je hebt hem toegedicht een belangrijke rol in meerdere van de criminele organisaties van Ridouan Taghi. Onder meer die waar Youssef Taghi, de advocatenneef, een rol speelt. Nou goed, complex. Lange verhaal, niet al te lang. Het is een
web. Lijkt wel zo'n stamboom, hè? Zo'n soort genealogie. Dat je helemaal kan uitzoeken van wie is nou wie en waar.
Precies, dus je moet gewoon toch die kaartenbak maken, Wouter. Dan digitaliseren we hem en dan kunnen we dat allemaal.
Maar weet je wat simpel is voor onze luisteraars en lezers? Volg ons, we leggen het uit.
Ja, maar ik wil toch nog even een afsluitende vraag. Want,
over mijn kaartenbak.
Nee, niet over je kaartenbak. Dat ik wel het gevoel heb, we hebben nu heel veel over die zaken genoemd. En die zijn eigenlijk ook al het hele jaar een beetje in het nieuws. En deze weer is een zitting en er gebeurt weer wat. Is dan volgend jaar het jaar dat echt de hamer valt? Dat er gewoon veel zaken klaar kunnen zijn. Nou, met Marengo erbij.
Nou ja, kijk. De uitspraak in Marengo die staat begin volgend jaar gepland. Maar ja, eigenlijk gaan we dan met z'n allen aan de thee. Want dat is pas de eerste helft. Hè? Want er kan ook een hoger beroep komen. Dus, en dat is in al deze zaken. Dat
ja, maar
is
dan
natuurlijk
nog,
een eindeloos verhaal.
Dat hoger
verhaal.
Beroep, dat is dan toch weer. Ik bedoel, als eerst het vonnis geveld is, dan zijn we toch alweer een stap verder.
Kijk,
dan is er in ieder geval al een keer een veroordeling.
Is zo, maar als
een uitspraak, sorry.
Een veroordeling. Een vrijspraak kan ook nog.
Laten we zeggen dat Ridouan Taghi zelf uitgaat van een veroordeling. Maar als Faisal Taghi deze kant op komt, zullen we toch een procesje moeten opbouwen, toch? Weer om te
Nee, dat snap ik. Maar misschien komt het ook omdat we al best wel lang deze podcast doen. Dat al die zaken, en ik heb het idee, er is heel veel. Dus steeds meer.
Het wordt steeds meer.
Die tweede ring worden steeds groter.
Ja.
Dat je ook denkt, wanneer beginnen de domino steentjes te vallen?
Ja, we kunnen niet zo. Je hebt gelijk, er gaat volgend jaar van alles gebeuren. Maar denk eventjes nog aan het moordproces over Peter R. de Vries. Daar was levenslang geëist tegen twee veronderstelde uitvoerders. En die zaak was, het was heel ver klaar. En toen werd ineens in een andere zaak die getuige, Eddy, ofwel 5089, ingebracht. Wacht eens even, dat is ook heel belangrijk.
Zie, dat doen we gewoon uit ons hoofd, hè? Ja. Hoor je? Getuige 5089.
Ja.
Gaat ze. Dus dat kaartenbakje, dat zit toch misschien wel snor.
Maar wat ik zeggen wilde, die zaak weer opengebroken en die loopt dus nu nog. En die moet begin volgend jaar worden behandeld. Terwijl we al maanden geleden het vonnis zouden hebben gehad.
Ja.
Wouter en ik zijn gestopt met beloven, voorspellen. Mensen moeten maar gewoon goed parool.nl en de krant in de gaten houden.
En daarbij slaat het natuurlijk ook nergens op als wij iets beloven. Want wij zijn slechts de notulisten van dit hele gebeuren. Hè? Ik bedoel, we volgen dit en we schrijven erover. Maar we zitten wel in de persbank. Dus we zitten niet op de bestuurdersstoel.
Zo is het. Gelukkig maar.
Oké, ik heb het weer geleerd. Ik neem het van jullie aan. Dankjewel, Paul Vugts. Dankjewel, Wouter Laumans. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen, ga dan naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door, ik noemde ze al, Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee voor de tune. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.